2030. Je werkt nog maar 6 uur per dag. Zorgrobots zorgen voor onze ouderen. En een raket van composiet, gemaakt door studenten, gaat de ruimte in. Leuk dat je gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van Onderzoekers over de toekomst. Te gast is lector sociale innovaties in het groene domein Patrick Huntjens. Patrick speelt met zijn lectoraat een leidende rol in het programma van de Nationale Wetenschapsagenda. Transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Hij is uitgeroepen tot lector van het jaar 2021 en won daarnaast een internationale literatuurprijs met zijn boek Towards a Natural Social Contract. En het woord contract klinkt misschien wat zakelijk, maar het staat voor een nieuw verbindend verhaal voor mens en natuur. En dat hebben we hard nodig. Want waarom gaan we de strijd tegen klimaatverandering niet winnen zonder een andere economie? Waarom is Patrick nog niet overtuigd van de huidige politiek? En welke stap kun jij maken voor een mooiere toekomst? Voor jezelf en je directe omgeving. We spraken met Patrick af, digitaal, op afstand. Hij zat namelijk in Duitsland. Veel luisterplezier! Oké, Patrick, we beginnen met 3 stellingen. Graag ja of nee en achteraf nuanceren. De nieuwe generatie jongeren hebben meer oog voor duurzaamheid en elkaar dan de oudere generaties.
Ja?
De Nederlandse overheid staat positief tegenover mijn plannen.
Nee.
En de derde is, een natuurlijk sociaal contract is meer een droom dan werkelijkheid.
Nee.
Oké, laten we eerst naar de eerste stelling gaan. De nieuwe generatie jongeren hebben meer oog voor duurzaamheid en elkaar dan de oudere generatie. Jij zegt ja, waarom?
Nou, we worden keihard geconfronteerd met de impacts van een systeem wat vastloopt. Hè. De klimaatcrisis, ecologische crisis, biodiversiteitscrisis. De groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm. En ook je ziet eigenlijk dat er een polarisatie in de samenleving optreedt. Dus dat zien we in het dagelijkse nieuws. En overal op social media, in de kranten, op de televisie. In de gesprekken op straat kom je het tegen. Dus en de gevolgen van klimaatverandering zijn chockerend. Hè? We zitten eigenlijk op het scenario van het ergste spoor. En die zijn gewoon echt daadwerkelijk te voelen. Hè? Dus de gevolgen daarvan. Dus ik denk dat daardoor ook de jonge generatie zich veel bewuster is van dat we in een situatie zitten. Ja, die zonder overdrijven eigenlijk een crisis genoemd kan worden. Verschillende crisissen.
Ja, daar zometeen meer over. We gaan ook inzoomen op wat in Holland doet om de studenten van de toekomst, de professionals van de toekomst, op te leiden. De tweede, de Nederlandse overheid staat positief tegenover mijn plannen. En ik merkte wat twijfel bij je. Uiteindelijk zei je nee. Waarom niet?
Nou ja, kijk, dat ligt eraan over welke overheid je het hebt. Ja, dat is, ik vind het sowieso belangrijk om een nuance aan te brengen tussen politiek en overheid. Ja, bij de ministeries en bij de provincies en bij de gemeenten en bij de waterschappen werken heel veel bekwame mensen die ook de noodzaak van verandering zien en daar ook dagelijks aan werken. Dat zie ik helaas niet altijd terug in onze politiek. Dus dat vind ik wel een belangrijk onderscheid. Dus in de politiek mis ik echt een synchroniserende visie, een verbindend verhaal om met zeg maar, de grote vraagstukken, de grote uitdagingen van de 21e eeuw om te gaan en daar ook echt een toekomstperspectief te bieden waar je als burger aan wil bijdragen. En dat mis ik in de politiek. Ja. Dus daarom was mijn antwoord nee.
En het derde statement is, een natuurlijk sociaal contract is meer een droom dan werkelijkheid. Nou, ik had niet anders verwacht, maar jij geeft ook hier aan nee. Wil je die eens toelichten?
Ja, ik denk dat we een natuurlijk sociaal contract is een alternatief voorstel van hoe onze samenleving eruit kan zien. Een unwekend perspectief, een verbindend verhaal noem ik het ook vaak. En dat staat eigenlijk veel korter bij ons dan we denken. Alleen zitten we nu in een systeem die dus die de nadruk legt op de homo economicus, noem ik dat. Hè? Dat de burger alleen nog maar als een consument beschouwd wordt die gericht is op eigen belang en geen rekening houdt met zijn natuurlijke en sociale leefomgeving. Dat is een systeemgestuurde gedrag ook. Hè? Dus daar kun je als burger in je eentje weinig aan veranderen. Alleen is dat een incompleet mensbeeld. En ik denk dat wij van nature een homo ecologicus zijn. We houden wel rekening met onze sociale en natuurlijke omgeving. Met onze familie, met onze vrienden, met onze buren. Dus dat zit korter bij wat wij van nature in ons hebben zitten. Alleen in het huidige systeem komt dat onvoldoende tot zijn recht. Dus daarom denk ik ook dat dat vaak korter bij ons zit om een natuurlijk sociaal contract te realiseren dan we denken.
It has been a day of record-breaking temperatures across the United Kingdom. More than 40 degrees Celsius for the first time.
Nog steeds wordt er gevochten in Oekraïne tussen Oekraïense en Russische soldaten.
We need to save gas now to keep our homes heated and industry running when winter comes.
Als je kijkt naar de oorzaak van die opwarming, dat zijn we namelijk zelf, doordat we fossiele brandstoffen verstoken.
As thousands of supporters of President Trump stormed the US Capitol building, venting their anger at the victory of Joe Biden in the presidential election.
We lijken ons nu in meerdere crisis te verkeren. Je gaf net zelf al aan ecologisch, economisch, misschien ook wel sociaal. Wat is dan volgens jou het echte probleem van dit moment?
Nou ja, dat is vooral ook een economische systeemcrisis waar we mee te maken hebben. Ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat veel van deze crisissen eigenlijk met elkaar samenhangen. De klimaatcrisis, biodiversiteit, grondstoffencrisis, ook de sociale crisis. Het zijn symptomen van een dieperliggende systeemcrisis. We leven nu in een marktsamenleving die gericht is op individualisme en eigenbelang, op materialisme en korte termijn denken, op privatisering en een heilig geloof in marktwerking. En dat heeft in mijn optiek geleid tot een tunnelvisie gericht op die financiële winst en economische groei, met nauwelijks aandacht voor de sociale en ecologische waarden. En dat is de existentiële crisis van onze samenleving waar we op dit moment mee te maken hebben. Dat is het echte probleem. En dit gaat over de keuzes die we in het verleden hebben gemaakt en die de inrichting en organisatie van onze samenleving en ons economisch systeem hebben bepaald. En nu blijkt opeens dat het eigenlijk gewoon niet meer vol te houden is. En dat ons eigen voortbestaan op het spel staat. En daarom noem ik het ook een existentiële crisis. En we worden als samenleving, als het ware, gekidnapt of in houtgreep gehouden door een economisch systeem dat gericht is op economische groei en een blind geloof dat we met marktwerking en technologische innovatie wel alles kunnen oplossen. En dat is een gevaarlijke miskenning van de realiteit waar we in zitten.
Een oplossing kan dus het natuurlijk sociaal contract zijn. Zou jij in hoofdlijnen willen vertellen wat dit contract inhoudt?
Nou, in de eerste plaats is een natuurlijk sociaal contract een wenkend perspectief, een verbindend verhaal waaraan je als burger wil bijdragen. Dan heb ik het over een samenleving die humaner en eerlijker is. En ook een samenleving die regeneratief is in plaats van destructief voor mens en natuur. Dus dan heb ik het eigenlijk over een eerlijker en meer sociale samenleving met zinvol werk, een meer regerend parlement en een overheid die burgers letterlijk hoort en met hun rekening houdt in plaats van een overheid die tegenover de burger staat, hè, zoals we in de toeslagenaffaire hebben gezien. En ten tweede gaat het natuurlijk sociaal contract echt over een paradigmaverandering die nodig is om met de systeemcrisis die we net noemden te kunnen omgaan. En dit is in mijn optiek echt een noodzakelijke koerswijziging, omdat we in het verleden twee keer in mijn optiek een verkeerde afslag hebben genomen. En daar bedoel ik mee dat we sinds de verlichting zijn we onszelf gaan beschouwen als superieur ten opzichte van de natuur, terwijl we daar feitelijk gewoon onderdeel van zijn. Maar hierdoor zijn we wel in een relatiecrisis met de natuur terechtgekomen. Ja. Ja, dus ik pleit daarom ook voor een meer ecocentrische wereldbeeld. Ja, de mens is en de samenleving is onderdeel van onze planeet Aarde. In plaats van een antropocentrisch of egocentrisch wereldbeeld. Waar alles is ingericht ten behoeve van de exclusieve recht van de mens. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon niet meer volhoudbaar. Maar dan heb je dus over een samenleving die gebaseerd is op een ander wereldbeeld. Dus een ecocentrisch wereldbeeld, maar ook over een ander mensenbeeld. En dat raakt in mijn optiek echt de kern. He, dan heb je het over die homo ecologicus in plaats van een homo economicus. En daarmee bedoel ik dat mensen zijn verweven in een web van afhankelijkheden. Eigenlijk net zoals alles in de natuur. Je verhoudt je tot je sociale en natuurlijke leefomgeving. En daarmee wil ik niet ontkennen dat een mens niet rationeel kan zijn en gericht op eigen belang. Maar het gedrag van de mens wordt ook bepaald door de inbedding in zijn sociale en natuurlijke leefomgeving. En ook op basis van intrinsieke motivatie, in geloofsovertuiging. Er is veel meer wat het menselijk gedrag bepaalt dan het mensbeeld van de homo economicus. Alleen dat mensbeeld van die homo economicus heeft nu volledig ons onze samenleving bepaalt. Hè? Dus daar is het hele economische systeem op ingericht. De neoliberale marktsamenleving is helemaal doordrongen in alle haarvaten van onze samenleving. Dus we beschouwen onszelf tussen burgers onderling bijna niet meer als buren of medeburger. Maar de mens wordt alleen maar beschouwd als een consument. Van wat koop je in de winkel? Waar ga ik op vakantie? Hoe ben ik bezig om mijn eigen behoeftes te bevredigen? En dat is met name gebeurt dat omdat je dat eigenlijk niet kan vermijden als je in de samenleving van nu rondloopt. Als je op straat loopt en je loopt naar de winkel en je ziet alleen maar de goedkope onduurzame producten op ooghoogte staan. En je ziet de billboards die aanprijzen dat je goedkoper op vakantie kan. Overal kom je tegen, in de reclameblaadjes, op televisie. Je wordt ermee doodgegooid. Alleen maar het consumentisme wordt alleen maar gevoed van hoe op de manier van hoe we nu de samenleving hebben ingericht.
Ja, precies. Het is ook onmogelijk om je als mens, als persoon, je ervan af te sluiten. Of je moet in een tipi-tent op Ibiza gaan liggen.
Ja, dat is heel lastig. Maar dat doet dus echt tekort aan wat de mens in zich heeft. Hè? Want we zijn van natuurlijk een groepsdier. En we zijn van onze overleving gewoon afhankelijk van kwaliteiten als solidariteit, wederkerigheid, co-creatie en samenwerking. We zijn supergoed in verhalen vertellen. En daar zijn we uniek in als diersoort. En we weten ook als diersoort dat we doodgaan. Dus we kunnen op basis van dat inzicht kunnen we ook andere beslissingen nemen. Die goed voor onszelf zijn. En nu zitten we eigenlijk op het spoor van dat we denken van ja, weet je wat. We gaan lekker door. En het maakt niet uit of we de wereld om ons heen in de vernietiging helpen. Ja, dat is een doodlopend spoor.
Heb je een voorbeeld uit de praktijk waarin het natuurlijk sociaal contract in uitvoering wordt gebracht? Om het wat tastbaarder te maken?
Ja, daar zijn heel veel voorbeelden van, gelukkig. Maar daarbij is het wel belangrijk om aan te geven dat sociale contractvorming plaatsvindt op verschillende schaalniveaus. En dan is ook per context verschillend. Een sociaal contract is eigenlijk de afspraken die je als burger hebt met de overheid. En die regelt dan de zaken die je in je eentje niet kan regelen. Dan heb je het over infrastructuur, over voedselzekerheid, over rechtspraak, over onderwijs, over gezondheidszorg, noem maar op. Hè. Dus je verwacht ook dat als je 112 belt, dat de brandweer en de politie en de ziekenauto voor je deur staat. Ja, dat kun je in je eentje niet regelen. Daar gaat het sociale contract over. Dus dat zijn de keuzes die we maken om zaken te regelen die we in als individu niet geregeld kunnen krijgen. Dus dat gaat in die zin echt over, dat is ook het legt de basis voor onze moderne samenleving. Een maatschappelijke verandering waar we het nu over hebben, richting een natuurlijk sociaal contract, is op veel plekken al gaande, maar kan er dus wel heel verschillend uitzien. Dus als je het over internationaal niveau hebt, dan maken we wel stappen in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet. Op internationaal niveau hebben we de Europese Green Deal, is een voorbeeld hiervan, maar ook de Sustainable Development Goals, het Klimaatakkoord van Parijs.
Op de klimaattop in Parijs is zojuist een akkoord gesloten. Opluchting en blijdschap bij de 195 delegaties.
J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris, qui figure dans le document. Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
En dat zijn weliswaar belangrijke mijlpalen van de koersverandering, maar geen blauwdruk van hoe een natuurlijk sociaal contract eruit zou kunnen zien. Omdat die voorbeelden die ik net noemde in mijn optiek nog veel te veel blijven steken op het dogma van economische groei. Het geloof dat we met economische groei, marktwerking en technologie wel kunnen oplossen. En dat is een gevaarlijke miskenning van de systeemverandering die noodzakelijk is. En nou, voorbeelden op nationaal niveau zijn ook, daar zijn ook belangrijke koerswijzigingen zichtbaar. Maar daarbij ook weer de kanttekening dat het oude paradigma ergens nog als een soort van deek of als een schaduw overheen hangt. Dat is bijvoorbeeld goed zichtbaar in de transitie naar een circulaire economie of in een energietransitie. Of in de landbouw- en voedseltransitie, die momenteel voor veel ophef zorgt door het stikstofbesluit. Hè. En maar hier speelt altijd de hamvraag: zijn we bezig om het bestaande systeem in stand te houden? Of hebben we het echt over een systeemverandering die de oorzaken van het probleem aanpakt? Wat ik wel mooi vind, om als het over voorbeelden gaat, is dat we op lokaal niveau heel veel prachtige voorbeelden zien. Dat het anders kan. Hè. Een mooi voorbeeld daarvan zijn initiatieven waarbij de burger zelf mede-eigenaar wordt van hun eigen lokale voedselsysteem. In samenwerking met boeren en met natuur. Hè. Dus we zien heel veel voorbeelden van gemeenschapslandbouw, de herenboeren bijvoorbeeld, van agro-ecologische landbouw, van permacultuur, voedselbossen. Heel veel melkveehouders die maken de stap van naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw. Waarmee ze eigenlijk ook een bijdrage leveren om het stikstofprobleem op te lossen. Maar ook een bijdrage leveren aan bodemkwaliteit, waterkwaliteit, biodiversiteitsherstel. En de boer wordt er eigenlijk landschapsbeheerder. Alleen heeft daar het huidige beleid weinig oog voor. Omdat er nu dus met een kaasschaaf wordt gezegd, nou, voor een heel gebied moeten we aan stikstofreductie werken. En dat betekent ook dat de boeren die dus al 10 jaar bezig zijn om te laten zien dat het anders kan, die krijgen ook de deksel op de neus. Ja, dus dan heb je het ook over een rechtvaardigheidsvraagstuk. Daar gaat een natuurlijk sociaal contract ook over, een sociaal contract in het algemeen, van hoe zorgen we voor rechtvaardigheid. Dus het is heel zuur voor die boeren die laten zien dat het anders kan, dat ze nu eigenlijk de rekening gepresenteerd krijgen van de boeren die gewoon nog op in het bestaande systeem lekker zoveel mogelijk productie per vierkante meter willen handhaven. Met alle sociale en ecologische kosten van dien. Terwijl de boeren die het anders doen, die krijgen daar nu de rekening van gepresenteerd. Zo wordt dat gevoeld. Je krijgt die reactie van heel veel boeren op dit moment. Er wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen boeren die echt werken aan een toekomstperspectief. Of de boeren die gewoon niet bereid zijn om die koersverandering te maken. En dat is een onderscheid wat wel heel belangrijk gaat worden om de landbouwtransitie in Nederland te laten slagen.
En als we hem dan toch weer even breder pakken, het realiseren van dit natuurlijk sociaal contract. Als ik jou hoor, dan is sowieso een verandering in mindset bij heel veel mensen belangrijk. Het verandering van het systeem. Maar wat is, denk jij, het grootste struikelblok op dit moment? Wie of wat staat er in de weg om dit te realiseren?
Dat zijn verschillende dingen. Ik denk op de eerste plaats dat wij als samenleving veel te weinig duidelijk maken wat de gevolgen zijn van onze huidige manier van leven, van ons consumptiegedrag. Kijk, de grote bedrijven waar we nu allemaal denken van ja, die moeten stoppen, dus de grote fossiele bedrijven, maar die zijn groot geworden dankzij ons eigen consumptiegedrag. Dat is wel een belangrijk punt om te benoemen. Dus dat vraagt toch wel eigenlijk een collectieve gedragsverandering. Maar dat gaat ook niet veranderen als je natuurlijk het systeem eromheen niet gaat veranderen. Dat is ook het voorbeeld wat ik net noemde. Dat je overal op alle reclameborden wordt gestimuleerd om consumptiegedrag te vertonen. Om materialistisch te denken. Dat moet je dus ook gaan veranderen om dus die collectieve gedragsverandering voor elkaar te krijgen. Daarnaast denk ik dat een heel groot obstakel is. Is dat je er eigenlijk van uit kan gaan dat de grote spelers in het huidige systeem groot zijn geworden binnen of dankzij het bestaande systeem. En dat deze spelers er ook alles aan zullen doen om hun positie en dus ook het bestaande systeem in stand te houden. Positieve nieuws is dat onder druk van politieke, van de publieke opinie en ook bijvoorbeeld een rechtelijke uitspraak, hè, zoals we gezien hebben bij Milieudefensie die Shell voor de rechter heeft gedaagd en ook gelijk hebben gekregen, dat ze meer moeten doen om hun uitstoot te beperken. Maar ook agenda die onze overheid voor de rechter sleept, die hebben ook gelijk gekregen. Als samenleving zijn we wel bezig om de grote spelers te dwingen om zichzelf steeds vaker die vraag te stellen. Zijn we onderdeel van het probleem of zijn we onderdeel van de oplossing? Dat is het positieve, want je ziet dat steeds vaker gebeuren. En ook de nieuwe generatie, studentenorganisaties waarmee ik werk, dat is eigenlijk een historische ontwikkeling. Op welke manier zij zich op dit moment organiseren en groeperen om gewoon te zeggen, met de vuist op tafel te slaan en jongens, dit kan zo niet langer. Dus dat is wel een positieve ontwikkeling die ik op dit moment in ontwikkeling zie.
Ja. Laten we meteen even doorpakken op dat onderwerp, inzoomen op de rol van studenten. De nieuwe generatie, je gaf al in de statements aan, die zijn, als het bijvoorbeeld gaat om klimaat, veel meer betrokken, denken veel meer na over de toekomst. Op welke manier worden zij op dit moment opgeleid om de aarde op allerlei vlakken mooier te maken?
Ja, ik denk zeker dat wij in het onderwijs, in het hoger onderwijs, nog veel stappen moeten maken om dat voor elkaar te krijgen. Het economieonderwijs is nog heel erg geënt op dat oude dogma van zoveel mogelijk productie, gericht op economische groei, op technologische innovatie, op marktwerking. Dus dat zie ik nog veel te weinig terugkomen in het economieonderwijs. In Holland hebben we natuurlijk ook zijn we een hele brede hogeschool met allerlei soorten opleidingen. Binnen het groene onderwijs. Hè. We hebben dus landscape en environment management, maar ook tuinbouw en voedseltechnologie. Daar zie je wel dat die duurzaamheidstransities vol in de aandacht staan. Hè. Simpelweg omdat ook het werkveld vraagt om professionals die met dit soort vraagstukken kan omgaan. Dus dat zie je in die opleidingen zie je dat wel explicieter terugkomen. Alleen ik ben er wel een warm pleitbezorger voor dat ook de financieringstromen en de opdrachtgevers voor het onderzoek en het onderwijs wat plaatsvindt op de hogeschool veel meer zich richt op wat er nodig is om die systeemverandering voor elkaar te krijgen. En niet dat onderzoekers of hogescholen of universiteiten brave volgers zijn van het bedrijfsleven. Ja, dat zie je nu, dat is nu nog wel een beetje de modus operandi in mijn optiek.
Ja, en om het nog wat concreter te maken, om nog wat meer inzichten te geven. Ik vind een mooi voorbeeld uit de praktijk, de Miner, samenwerken aan de toekomstbestendige stad. Wat houdt dit project in, Patrick?
Ja, dat is in mijn optiek echt een koploper in het Nederlandse hoger onderwijs.
Ja.
Het is een domeinoverstijgende Miner om mee te beginnen. Hè. Dus daar zitten verschillende type opleidingen van hogescholen in Holland doen er aan mee. Dat gaat vanuit recht en economie, tot aan creative business, tot aan techniek, ontwerp en informatica, tot de groene opleidingen. Dus dat is al een hele belangrijke game changer in die zin. Hè? Dus dat je het echt integraal gaat aanvliegen met verschillende expertises. En die minor die is helemaal ingericht om studenten voor te bereiden om als professional aan de slag te kunnen gaan met die grote maatschappelijke vraagstukken. Hè? Zoals de voedseltransitie, energietransitie, transitie naar circulaire economie. En die minor is eigenlijk helemaal geënt op het transdisciplinair samenwerken. En dat houdt in dat kennisontwikkeling plaatsvindt, niet alleen door samenwerking tussen verschillende disciplines, maar vooral ook door samenwerking met praktijkpartners. En dat doen we bijvoorbeeld in Living Labs, waar gewoon de studenten in de praktijk met mensen die daar ook met een vraagstuk bezig zijn, met gemeentes of met bedrijven en met burgers, samen aan de slag gaan om een bepaald vraagstuk op te lossen. Dus de studenten zien op die manier ook hoe de samenwerking met praktijkpartners er kan uitzien en hoe dat kan leiden tot creatieve en krachtige oplossingen.
Ja, en echt met de voeten in de klei.
Ja.
Je lost daadwerkelijk een echt maatschappelijk vraagstuk op waar het vroeger misschien fictief was.
Ja, en je ziet daar heel mooie voorbeelden van. Hè. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld een toekomstbestendig bedrijventerrein of de ontwikkeling van een circulaire greenport is een voorbeeld, waar glastuinbouw en omgeving met elkaar verbonden zijn. We doen dat ook bijvoorbeeld in Amsterdam, op Zeeburg Eiland, waar we gewoon de ambitie hebben om de meest duurzame en inclusieve wijk van Nederland te ontwikkelen. En dan zetten we de studenten gewoon aan de slag om met de partijen daar stukjes van het vraagstuk op te lossen. En de studenten zelf geven ook aan dat ze heel veel leren van studenten van andere opleidingen. En vanuit verschillende inzichten en samenwerkingen tot oplossingen en ideeën komen die ze niet vanuit de eigen opleiding hadden kunnen maken.
Ja, want je moet ook uit je comfortzone op zo'n moment als jij moet samenwerken met iemand die een heel andere expertise heeft.
Ja.
Maar uiteindelijk levert zoiets dus ook wel iets heel erg moois op, omdat er verschillende inzichten bij elkaar samenkomen.
Absoluut. Ja, en dat is ook onderdeel van een radicale omslag. Hè. Je kunt het in je eentje ga je niet voor elkaar krijgen om met dit soort complexe vraagstukken aan de gang te gaan.
De samenwerking vooral met andere studenten die eigenlijk niet jouw taal spreken, dat maakt voor mij wel heel uniek. Want ja, in de chemie ben je toch gewend, dat is mijn opleiding, ben je toch gewend dat je elkaars taal echt spreekt. En nu opeens hoor je begrippen die je nog helemaal niet kent. En dat is juist interessant om daarover ook te sparren met je teamgenoten, wat het nou allemaal inhoudt en hoe dat je kan helpen.
En op welke manier geven jullie de studenten concrete handvatten mee?
In begeleiding van studenten begin ik zelf altijd met de vraag van waar ligt jouw intrinsieke motivatie? Waar kom je vandaan? Waar ben je trots op? Waar maak je je zorgen over? Waar word je enthousiast van? En waaraan wil je een bijdrage leveren? En dus op die manier probeer ik studenten vanuit hun eigen motivatie, vanuit hun eigen kracht, hun levenservaring en hun eigen vakkundigheid in hun kracht te zetten. En tegelijkertijd probeer ik ze ook uit te dagen om over hun eigen grenzen heen te stappen of buiten hun eigen comfortzone te stappen. En vanuit een helikopterview te kijken naar een vraagstuk. En vooral ook om dit vanuit verschillende perspectieven te bekijken. En op deze manier leer je ze eigenlijk dan om begrip te hebben voor andere perspectieven. En ook om andere disciplines te benutten en te waarderen. Dus het is eigenlijk een mindset die je dan meegeeft, die je gewoon nog heel vaak in je leven gaat gebruiken. In je professionele leven in dit geval. Maar ook in je persoonlijke leven.
Het is voor mij best wel een bijzonder moment nu, Patrick, want jij bent verkozen tot lector van het jaar. Wat doet die titel met jou?
Nou, aan zich doet dat niet zoveel met mij persoonlijk, behalve dat ik het een hele mooie erkenning vind.
Ik zie je toch wel lachen. Jawel, hè? Het doet wel.
Nou, het is een mooie erkenning, omdat je ten eerste binnen de hogeschool zijn meer mensen natuurlijk bezig met dit soort vraagstukken. Dus dat is binnen de hogeschool zelf is dat mooi als collega's jou erkennen voor wat je doet. En in dit geval is het een landelijke titel. Dus ik ben ook vanuit de lectoren, of alle lectoren in Nederland, tot de lector van het jaar gekozen. Dus dat geeft ook een erkenning naar buiten toe. Hè? Dus dat mensen denken van, bij de hogeschool in Holland werken mensen met wie wij ook misschien graag iets willen doen. Hè? Dus in die zin vind ik het een hele mooie exposure ook voor wat wij als hogeschool doen. En lector van het jaar word je natuurlijk ook niet in je eentje. Dus dat hebben we voor elkaar gekregen, omdat er gewoon heel veel mooie collega's zijn met wie ik samenwerk om met dit soort vraagstukken aan de slag te gaan.
Nog twee vragen. Een radicale omslag is nodig op allerlei vlakken. Wat kunnen wij als gewone burgers doen? Waar kunnen wij persoonlijk, de luisteraar op dit moment, ik, jij, morgen mee beginnen?
Voor het huidige systeem hebben we te maken met een radicale omslag. Maar voor de mens is het misschien wel een minder radicale omslag dan we denken. Hè? Dus daarmee bedoel ik dat we gewoon al een homo ecologicus zijn. Dus op die manier is het de meest makkelijke dingen om te doen, is bij jezelf afvragen van ja, wat vind ik zelf belangrijk en wat zie ik als een wenkend toekomstperspectief voor mij en mezelf, mijn kinderen en mijn gezin, voor mijn buren. En hoe kan ik daar zelf een bijdrage aan leveren? Nou, dat zal voor iedereen net iets anders uitzien natuurlijk. Dat is heel contextspecifiek en het hangt ook af van in welke sociaal-economische inkomensgroep je zit, hè, van wat de mogelijkheden zijn. Maar ik zie ook gewoon heel veel mensen die met een kleine beurs gewoon die de beslissing nemen, weet je wat, wij gaan gewoon meedoen aan een stadstuin of aan een gemeenschapslandbouw. Of ik ga wat boodschappen doen in een korte keten. Dus dat je gewoon echt let op je consumptiegedrag en daar ook andere keuzes in gaat maken. En de korte keten, om maar een voorbeeld te geven, dat hoeft niet per se duurder te zijn. Wij doen daar veel onderzoek naar. En dat kan gewoon ook in je dagelijkse of in je wekelijkse boodschappen kan het zelfs een besparing betekenen. Als je bij de lokale boer om de hoek dus biologisch geproduceerde groenten, fruit en aardappelen gaat ophalen. Dus op die manier kun je zelf heel veel doen. Hè? Maar het zit op zoveel vlakken. Kijk, mensen denken soms alleen, we kunnen onze stem laten gelden via ons stemgedrag. Maar het gaat ook over de samenwerking, over burgerinitiatieven, over sociale innovatie, over je lidmaatschap van een natuurvereniging bijvoorbeeld. Van wat vertel je aan je omgeving en wat doe je op school, waar draag je aan bij. Hè? Dus dat zijn op tig van manieren kun je bijdragen aan de verandering die noodzakelijk is. En dat zal eigenlijk voor ons als burger, ik denk dat wij als collectief, als samenleving, daar zal de grootste verandering vandaan moeten komen. En ik zeg altijd, we zijn niet een druppel op een gloeiende plaat, maar we zijn samen een regenbui op een gloeiende plaat. Dus als alle mensen, of als steeds meer mensen dus op een andere manier gaan kijken van hoe willen we onze samenleving ingericht zien, dan kan er heel veel gaan veranderen.
Dan ga ik er toch nog even één vraag extra in fietsen. Ik zei officieel twee, maar ik voeg er nog even één toe. Zo'n verandering richting beleidsmakers. Als je met een waslijst van maatregelen aan gaat komen, een natuurlijk sociaal contract, dan stappen ze in de auto, zetten ze hun radio op standje 10 en zijn ze vertrokken. hoe kun je die beleidsmakers wel meenemen? Want die hebben natuurlijk ook gewoon een hele grote rol in de nieuwe wereld.
Ja, kijk, wij werken heel veel met overheden. En dat zijn ook vaak al opdrachtgevers van ons. Mm-hmm. En je merkt ook natuurlijk dat zij enorm zitten te stoeien hoe je met die complexiteit en uitdagingen om moet gaan. En eigenlijk komt het op hetzelfde neer als wat ik ook net zei over onze studenten. Wat we vooral proberen te bereiken is dat we vanuit een systeembril gaan kijken naar de uitdagingen die we hebben. Ja, dus dan zie je dat heel veel partijen in de samenleving ook een rol kunnen spelen. Dus zeker niet alleen de beleidsmakers. Ja, er zijn heel veel grote en kleine draaiknoppen om het systeem in beweging te krijgen. En ook evenveel partijen die daar een rol in kunnen spelen. Dus dat betekent wel dat je met elkaar in gesprek moet gaan over die grote en kleine draaiknoppen in het systeem. En hoe deze draaiknoppen dan met elkaar samenhangen. Ja, dat wordt ook vaak vergeten, want sommigen kunnen elkaar tegenwerken en anderen kunnen elkaar weer versterken. En bij elke draaiknop heb je wel één of meerdere partijen die daar een sleutelrol in kunnen spelen. Dus daarmee maak je ook voor beleidsmakers, maar ook voor andere partijen in de samenleving, kun je die complexiteit behapbaar maken. En kun je mensen in hun kracht zetten en help je daarmee ook hun eigen rol te vinden in zo'n transitieproces. En dat zijn eigenlijk processen die we in de praktijk ook uitvoeren vanuit in Holland en ook vanuit mijn rol als hoogleraar vanuit de Universiteit Maastricht. Zijn we met dit soort transitieprocessen bezig. Maar dat komt altijd op neer van kijken vanuit een systeembril naar de uitdagingen waar je mee te maken hebt. Op verschillende schaalniveaus, voor lokaal, regionaal, nationaal tot internationaal. En kijken waar daar de grote en de kleine draaiknoppen zijn. En hoe kun je dan verschillende draaiknoppen wellicht tegelijkertijd aanpakken vanuit het samenwerken met een aantal partijen. En daar zit eigenlijk de veranderkracht. Dat proberen we in de praktijk op verschillende transitiepaden voor elkaar te krijgen.
Tot slot, wij eindigen elke aflevering van Onderzoekers over de Toekomst met tips in de tas. Welk laatste advies, welke tip, welke boodschap zou je graag nog mee willen geven? En welke moeten wij meenemen in onze tas richting de toekomst?
Ik zeg wel eens tegen studenten van stap uit je groene bubbel en ga in gesprek met andersdenkenden. Ja, dus kijk, mijn eigen studenten die zitten al toch wel vaak ook in een groene bubbel. Ik bedoel, we hebben de groene opleidingen bij ons. Dus die hoef je echt niet te overtuigen van de noodzaak van de duurzaamheidstransitie. Daar zijn ze gewoon in het dagelijkse leven van doordrenkt en daar zijn ze alleen maar mee bezig. En dan willen ze zelf als nieuwe ondernemer of als nieuwe beleidsambtenaar een bijdrage gaan leveren. Maar ik zeg wel van, ja, zo denkt niet iedereen erover in de samenleving. Dus probeer ook eens in gesprek te gaan met mensen die daar gewoon op een hele andere manier in staan. Maar wel vanuit het principe van een open dialoog en wederzijds respect. Maar dat kan best lastig zijn in de praktijk. Maar wel heel belangrijk om te doen en om van te leren. En ik zeg dan ook tegen studenten, probeer in zo'n gesprek vooral op zoek te gaan naar een stukje gezamenlijkheid of gemeenschappelijkheid. Is er een gedeelde waarde? Is er iets waar jullie het eens over zijn? Of wat kunnen jullie van elkaar leren? En een mooie start van zo'n gesprek kan zijn van, wat betekent duurzaamheid voor jou? Nou ja, er zijn zoveel verschillende invullingen en perspectieven op. En belangrijk daarbij is dat je je eigen referentiekader gewoon even op nul zet. Dus geef geen oordeel of mening en probeer goed te luisteren naar wat die ander zegt en stel open vragen. En probeer elkaar te begrijpen en zet de ander niet in een hoek. En dit soort dialogen tussen mensen zijn in mijn optiek ook een heel belangrijk antigif tegen polarisatie in de samenleving.
Mooi laatste advies. Stap uit je bubbel en ga in gesprek met andersdenkenden. Patrick, onwijs bedankt vanuit het mooie Duitsland. En heel veel succes gewenst komende periode met het waarmaken van de droom.
Dankjewel. Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Onderzoekers over de Toekomst met Patrick Huntjens. Wil je meer info over onderzoek bij in Holland? Of bijvoorbeeld de onderzoeksprojecten van Patrick? Kijk dan op inholland.nl/onderzoekers over de toekomst. En vergeet niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende!